Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben mooie liederen gezongen. Hè? Allemaal liederen die toch wel een beetje vanuit ons perspectief ook geschreven zijn. En ik wilde vanmorgen met u een gedeelte lezen uit Hebreeën 5. En dan zie je ook dat je het eigenlijk ook wel kan zien vanuit het perspectief van de Heer Jezus. En met name vanuit het lijden en de weg die hij moest gaan en dergelijke. Er wordt deze week heel veel stilgestaan bij lijden, hè, zoals u weet. In verband met de herdenking van 75 jaar geleden dat Auschwitz. Ja, hoe moet je dat zeggen? Stopte. Bevrijd werd. Dus je hoort heel wat verhalen en gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld, dat je je soms wel eens afvraagt hoe is het mogelijk dat mensen elkaar dat aan kunnen doen. Hè? Nou, vanmorgen staan we ook stil bij lijden. Alleen dan is het lijden van de Heer Jezus Christus. Ik wil daarvoor lezen met u gedeeld uit Hebreeën 5, vers 1 tot en met 10. Hebreeën 5, vers 1 tot 10. En daar staat, want elke hoge priester, die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Nou, boven dit gedeelte staat Christus hoger dan Aaron. En dat laat wel zien dat de Heer Jezus Christus hier dan min of meer vergeleken wordt met Aaron. Alleen is Christus hoger. Je kunt dat idee in de hele Hebreeënbrief wel terugvinden. Het begint eigenlijk in Hebreeën 1 al met het feit dat Christus hoger is dan de engelen, en vervolgens dat Christus hoger is dan Mozes, dat Christus hoger of meer is dan Jozua, en hier gaat het dan over Aaron. En eigenlijk ben je met dit hoofdstuk ook wel zo'n beetje aan het hoofdthema, zeg maar, aangekomen waar het over gaat in de Hebreeënbrief, want daarin gaat het vooral om de taak van de hoge priester ten behoeve van het volk van Israël, en de vervulling daarvan in de Heer Jezus Christus. En dan heb je het ook weer over de hoge priester, alleen dan met een hoofdletter H. Dat is eigenlijk waar het om draait. En dan spitst zich dat in het bijzonder toe naar dat ene moment in het jaar. En dat was dan de dag van de grote verzoening, de grote verzoendag. Hè, waarop die hoge priester, dat was één keer per jaar, het heiligdom inging om vergeving te krijgen, tot stand te brengen voor het volk. En wat je dan hier in deze eerste verse leest, dat is dat een menselijke hoge priester, zoals Aaron en al degenen die uit zijn geslacht vervolgens hem opvolgden, dat waren hoge priesters van een andere orde dan de Heer Jezus Christus. En die hoge priesters die moesten dan ook eerst, omdat zij mensen waren, voor zichzelf verzoening doen in het heiligdom, en dan konden ze vervolgens voor het hele volk verzoening doen. He, dat was altijd een plechtig moment dat daar die hoge priester, dat heiligdom, dat binnenste heiligdom ingaan. Dat was maar één keer per jaar dus. En dan stond dat volk daar buiten te wachten. En, nou, en op het moment dat hij dan weer naar buiten kwam, dan kon hij zeggen van jongens, nou ja jongens, de verzoening is tot stand gebracht. He, en dan kon het volk er bij wijze van spreken weer een jaar tegenaan. Dus ja, een heel bijzonder moment. En elke keer dat dat gebeurde, wees dat in feite al naar die ene grote verlossing die zou komen in de Heer Jezus Christus. Nou, en die link, he, die wordt hier dan ook gelegd in dit gedeelte. Want het gaat eerst over de hoge priester uit de mensen genomen, zo begint het ook in vers 1. Hij is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen van God, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. En dan zegt de apostel in vers 2, die hoge priester die kan ook voluit medelijden, want ja, hij is eigenlijk één van het volk. He, daar is geen verschil in. Hij is ook met zwakheid omvangen. En dan staat er in vers 3, daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. He, want ja, iemand die zelf niet zondeloos is, die kan natuurlijk ook niet zomaar dat heiligdom ingaan. Daar moest eerst voor zichzelf moest daar geofferd worden en dan vervolgens, nou, dan kon hij inderdaad doen wat hem te wachten stond en wat de taak ook was voor hem. Die hoge priesters die waren door God aangewezen. He, en dat begint bij Aaron. En in de loop van de tijd was daar steeds een opvolger in ja, die familie. De familie uit de stam van Levi, van Aaron. En die werd dan hoge priester. Dus ja, daar kon je niet zeg maar, een soort van opleiding voor doen. Van nou weet je wat, het lijkt me wel mooi om later hoge priester te worden of wat dan ook. Nee, dat was gewoon iets dat was ingesteld door God. En daar had iedereen zich ook maar gewoon bij neer te leggen. Zo was het nou één keer. Dus niemand, zegt vers 4 ook, die neemt die eer voor zichzelf. Maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. En dan kom je zomaar opeens bij Christus terecht. Want dan zegt hij, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En nou wordt opeens het vizier op Christus gezet. En zegt hij, ja, ook Christus heeft daar zelf niet voor gekozen. Maar er was een moment in de geschiedenis waarin die aanwijzing van Gods wegen ook plaatsvond. En ook dat, ja, dat zie je al in beelden, zie je dat terug in het Oude Testament. Als u even met mij bladert naar de psalmen, naar psalm 2. Daar gaat het namelijk over die aanwijzing, die toewijzing. Alleen heeft het daar in psalm 2 betrekking op David. Maar ja, het mooie is dat datgene wat op David van toepassing wordt gebracht, dat het ook ja, betrekking heeft uiteindelijk op Christus. De naam van David betekent de geliefde. Nou ja, u weet dat de Heer Jezus ook zo genoemd wordt in het Nieuwe Testament. En dan is er toch ook wel iets bijzonders aan de hand, want de Hebreeënbriefschrijver die haalt hier dus psalm 2 aan. Het gaat over het priesterschap, het hoge priesterschap. En psalm 2 is nou niet bepaald een psalm die gaat over het hoge priesterschap. Die gaat namelijk over het koningschap. En de aanwijzing van David als koning. Nou, daar wordt het een en ander gezegd hè, in psalm 2. In het eerste vers staat, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op. De vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan staat er die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En hij zal spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. En dan, ik heb mijn koning toch gezalfd. Of eigenlijk staat hier, ik heb mijn koning geïnstalleerd, aangesteld. Hier staat nog niet een woord dat iets met zalven of zo te maken heeft namelijk. Over Sion, mijn heilige berg. En dan Dat is wat de Heere zegt. En dan zegt David: ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Kijk, en daar heb je die versen, of dat vers dat aangehaald wordt in Hebreeën. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En daarmee wordt eigenlijk zoveel gezegd, hè, met betrekking tot de Heer Jezus Christus, dat is op zich al zo wonderlijk, zoals dat hier gezegd wordt. Want u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Als wij dat zo lezen, en wij willen dat toepassen op de Heer Jezus, dan denken van, ja goed, ja, de Heer Jezus is inderdaad hier in deze wereld gekomen. He, er werd tegen Maria gezegd, he, toen de Heer Jezus in haar groeide, he, dat wat in u verwekt is, he, dat zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Nou ja, en dan wordt de Heer Jezus geboren. En dan groeit hij op en dan neemt hij zijn taak op. Er wordt een paar keer tegen hem gezegd: u bent de geliefde, mijn zoon. En daaruit, ja, mag je wel concluderen van, nou ja, goed, ja, dat wordt dan hier vervuld. Maar er is eigenlijk toch nog wel iets bijzonders aan de hand. Want als hier staat in dat zevende vers dat de Heere gezegd heeft tegen mij: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En je gaat kijken hoe dat in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. He, dat is op zich wel interessant om dat eens even een keertje te doen voor jezelf. Maar ik verklap het wel alvast wat je dan gaat ontdekken. Want er staat er: u bent mijn zoon. En als je het Nieuwe Testament de teksten opzoekt waar Psalm 2 vers 7 wordt aangehaald, dan zie je dat elke keer dat dat wordt gezegd, u bent mijn zoon, hè, bij de doop van de Heer Jezus, bij de verheerlijking op de berg, dat het allemaal momenten zijn die zich afspelen voor het lijden en sterven en de opstanding van Christus. U bent mijn zoon, meer wordt er niet gezegd. En als je in het Nieuwe Testament gaat zoeken naar de teksten waar Psalm 2 vers 7 in zijn geheel wordt aangehaald, dus u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, dan ontdek je dat dat gebeurt op de momenten waar sprake is van de opgestane Heer Jezus Christus. Dus waar wij misschien zo in eerste instantie, als we dit vers lezen, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, nog denken aan Bethlehem en dergelijke, weet je wel, het verwekken van de Heer Jezus als mens, daar maakt de Heer in de vervulling een onderscheid. Want voor zijn lijden en sterven en opstanding wordt alleen maar het stukje aangehaald, u bent mijn zoon. En na zijn opstanding wordt ook nog aangehaald, ik heb u heden verwekt. En dat laat wel zien dat dat verwekken hier niet zozeer met Bethlehem te maken heeft, maar dat het verwekken hier te maken heeft met de opstanding, het opwekken namelijk uit de dood. He, en zo wordt dat vers ook aangehaald in Hebreeën 5. Want daar wordt de Heer Jezus Christus vergeleken met Aaron. Alleen gaat het hier uiteindelijk om de opgestane Heer, die, zoals Hebreeën 5 dat ook later zegt, die een oorzaak is geworden van eeuwig heil, van eeuwige zaligheid. En dan hebben we het dus over de opgestane Heer Jezus Christus. Nou, Hebreeën 5 haalt dat vers aan, Psalm 2 vers 7. En dat is een tekst die heeft eigenlijk alleen maar te maken met het koningschap van de Heer Jezus Christus. En in het volgende vers, in Hebreeën 5, dat is dan vers 6, daar staat dan: zoals hij ook op een andere plaats zegt. Hè, dus eerst staat er in vers 5, Christus heeft zichzelf niet de eer gegeven om hogepriester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken. Dus er is iemand die heeft gesproken. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dus hier spreekt in feite de Vader tot de opgestane zoon. En dan komt er een volgende tekst, hè, en dat is dan vers 6. Zoals hij ook op een andere plaats zegt: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus dan wordt in vers 5 gesproken over de zoon als koning. En in vers 6 wordt gesproken over de zoon als priester. En dat is het mooie, want die twee taken, priester-koning, ja, die worden beide vervuld in één persoon en dat is de Zoon van God. Dat is de Heer Jezus Christus. Hè, en dat zag je er zeg maar nog even niet aan af voor zijn lijden. Hè, want toen werd hij in zijn uiterlijk, als mensen naar hem keken, werd hij in zijn uiterlijk herkend als een mens. Ja, dat is een mens. Hè, daar is zeg maar in die zin niets bijzonders aan. Hij zag er zo menselijk uit zelfs, dat de mensen om hem heen ook zeiden van ja, dit is niet de Zoon van God, dit is gewoon een mens. Klaar. Zo menselijk zag hij eruit. Daar bleek nog helemaal niks van zijn koninklijke heerlijkheid of zijn priesterschap. Ja, er zijn wel momenten geweest, maar ja, dat zijn maar hele korte momentjes. Het belangrijkste moment is dat toen de Heer Jezus met Jacobus en Johannes en Petrus de berg opging, en dat hij voor hun gezicht, voor hun ogen in verheerlijking, ja, veranderde. Toen zagen ze even wie hij in werkelijkheid is. Zoals Johannes dat later schrijft in het evangelie, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Of zoals Petrus dat zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien toen wij met hem op de heilige berg waren. Maar goed, dat was ook gauw weer afgelopen, want daarna ja, keerde alles weer terug naar de normale situatie in die tijd. En kon je weer niet zien aan de Heer Jezus dat hij inderdaad Gods Zoon was. Dus ja, waar dat hier wel wordt onderstreept, in vers 5, u bent mijn zoon. En in vers 6, u bent priester in eeuwigheid, zoon en priester, oftewel koning en priester. Daar hebben we te maken met de opgestane Heer. Die op een volmaakte wijze ja, het hoge priesterschap in vervulling deed gaan. En als je dan nog even denkt hè, aan dat hele beeld van de grote verzoendag. Ja, dan moet je eigenlijk, als je het in het groot ziet, in de vervulling in Christus, moet je eigenlijk zeggen van ja, op een of andere manier zit Israël ja, nog steeds in die fase van de grote verzoendag. Een beetje lastig te begrijpen, maar ja, ergens is dat zo. He, want zoals de Heer Jezus Christus als de hoge priester het heiligdom is ingegaan, ja, zo is hij nog niet teruggekeerd tot het volk. He, hij heeft zijn verheerlijking bekend kunnen maken aan degenen die hem liefhebben, in de verschijningen na zijn opstanding. Maar voor het volk is hij nog steeds in het binnenste heiligdom. En moet hij zich nog openbaren. Dus ja, in die zin zit je nog steeds zeg maar in dat beeld van grote verzoendag. Het is net alsof dat wel 2000 jaar duurt. He, en in die 2000 jaar daartussenin hebben we te maken met wat God bekendgemaakt heeft over het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is een verborgenheid, maakt ook geen deel uit van al die feesten in het Oude Testament, maakt ook geen deel uit van, ja, zoals dat hier wordt omschreven, het hoge priesterschap en al dat soort zaken. He, we zingen in een van de liederen van Johannes de Heer, zingen we dat de Heer Jezus de hoge priester der wereld is. Maar dat kun je nergens in de Bijbel terugvinden. Dus dat kun je wel zingen. We zingen wel eens vaker wat natuurlijk. Maar dat kun je nergens in de Bijbel terugvinden. De Heer Jezus is de hoge priester van het volk. Zoals elke hoge priester een hoge priester was van het volk. Ten behoeve van het volk. Maar goed, daar bevindt hij zich. Het wachten is op zijn wederkomst voor het volk. En ja, wij hebben te maken, wat dat betreft, als we dit gedeelte lezen, met de vervulling ja, van die van dat prachtige beeld van dat hoge priesterschap dat je dan in het Oude Testament zo vaak tegenkomt. Maar dan wordt hier wel iets gezegd. Hè? En ik zou haast zeggen, dat gaat ook ons aan als gelovigen. En dat is namelijk dat lijden. Want het is niet zomaar hè, dat Hebreeën 5 hier deze dingen zegt met betrekking tot het zoonschap, het koningschap en het priesterschap van de Heer Jezus en dan een punt zet. Nee, dat gaat nog even door. Er staat in vers 6 dat tegen hem gezegd is, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En in vers 10 staat, door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, dat was die priesterkoning uit Genesis 14, die Abraham ontmoette. Nou, en tussen die twee versen, vers 6 en vers 10. En dus geen hogere wiskunde of zo, staat vers 7 tot 9. En in die versen draait het om het lijden van de Heer Jezus Christus. En daar staat in vers 7, in de dagen dat hij op aarde was, en er staat bij mij in de voetnoot bij, en dat vind ik wel zo mooi, in de dagen van zijn vlees, heeft hij met luid geroep en onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Je kunt vers 7 kun je gewoon samenvatten en zeggen, dat is Gethsemane. En dan komt vers 8, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat heeft met zijn lijden en sterven te maken. En dan komt vers 9, en dat zie je al, dat heeft met zijn opstanding te maken. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dus nou staat hij zomaar in een paar versen, staat hij zomaar dat indringende verslag met betrekking tot het lijden van de Heer Jezus Christus. Kijk, een normale hoge priester, dat was een zondaar, net als een volksgenote. En die moest een offer brengen voor zijn eigen zonde en vervolgens voor de zonde van het volk. Maar als we het hebben over de Heer Jezus Christus, daarvan weten we, hij is uit God geboren. En je kunt in het hoofdstuk hiervoor lezen, in het 15e vers, Hebreeën 4 vers 15, dat de schrijver zegt, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Dit zou nog over een mens kunnen gaan, maar dan staat erachter, zonder zonde. En dan weet je in één keer, nou gaat het over Christus. He, zonder zonde. Zo één hoge priester, daarvan is hier sprake. Hij die zonder zonde was. En hij was in de dagen van zijn vlees, Hebreeën 5 vers 7, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Onder tranen staat er, en gebeden en smeekbeden. Dat woordje gebeden dat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk al smeekbeden. Het loopt hier een beetje door elkaar, maar dat betekent zoveel als smeken. En echt smeken omdat je iets nodig hebt. En dat andere woordje, dat wordt hier vertaald met smeekbeden, dat is in de grondtaal een heel apart woord. Dat woord dat betekent eigenlijk olijftak. Dus ergens, als je dit heel gewoon letterlijk zou willen vertalen, dan moet je zeggen, hij heeft onder tranen met smeekbeden en een olijftak, heeft hij geofferd aan hem die hem uit de doden kon verlossen. Uit de dood kon verlossen. En wat is dat dan, dat olijftak? Ja, weet je, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Dat woord, dat komt ook alleen maar hier voor in de Bijbel, in de oorspronkelijke taal. En dat verwijst naar mensen in die tijd die in grote armoede waren, die compleet afhankelijk waren van andere mensen. En die gingen over straat en die hielden een olijftak in de hand. En daaraan kon dan iedereen zien, dat is een behoeftige. Maar dan wel zodanig behoeftig dat hij zelf ook totaal niets meer kon doen om zichzelf in leven te houden. Dus compleet afhankelijk was van een ander. En dat, de ene keer dat woord voorkomt, wordt dat dus op Christus toegepast. Nou, wat vers 7 betreft, wil ik ook eventjes met u naar Lucas 22. Want daar wordt dat gedeelte, of daar staat dat gedeelte, waarin beschreven wordt hoe de Heer Jezus daar in de Hof van Gethsemane is. En dat is die gebeurtenis daar, die wordt dus samengevat in Hebreeën 5 vers 7. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Hij is uit de angst verhoord. Nou, in Lucas 22 vers 39, daar wordt dat omschreven. En daar staat, en dan zijn we dus aan het einde, zo'n beetje van de bediening van de Heer Jezus gekomen. Hè? Hier begint de laatste week voordat hij gekruisigd zou worden. En daar staat, hij ging de stad uit, Lucas 22 vers 39. Hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. In het Oude Testament, daar staat over de Olijfberg ergens, dat is de plaats waar men God placht te aanbidden. Dus hij ging de stad uit en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. Ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Dit is het. Dit is nou dat gedeelte waar het over gaat in Hebreeën 5, waar ook bij staat, hij is uit zijn angst verhoord. En waar ook staat, hij heeft onder tranen, smekingen of gebeden en smekingen geofferd aan hem die hem kon verlossen uit de dood. Hier wordt dat dan zo beschreven. En eigenlijk ook wel weer in bijzondere woorden. Er staat in vers 41 bijvoorbeeld. Daar staat, hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand. Knielde neer en bad. Nou, als je dit zo leest, en misschien dat het ook wel zo in eerste instantie bedoeld is hoor, dus daar wil ik even vanaf zijn. Maar als je dit zo leest, dan zie je daar de Heer Jezus met zijn discipelen naar die hof van Gethsemane gaan. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat verder, die gaat een stukje verder. En dat is dan ongeveer de afstand van een steenworp. Hè? Nou is het even afhankelijk van, ja, hoe ver kun je gooien? Hè, weet je wel, dat is al de geliefde bezigheid. Tenminste was het op vakantie, weet je wel. Wie kan het verst een steen in het water gooien en dat soort dingen. Dus ja, dat is nog een beetje, kan van alles zijn bij wijze van spreken. Maar u ziet ook wel in uw Bijbel hier staan dat in vers 41, dat het woordje afstand, dat staat cursief. En er wordt hier dan gezegd, hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp, knielde neer en bad. Als je dat nog een klein beetje letterlijker zou weergeven, dan staat hier, hij verwijderde zich gelijk de worp van een steen, knielde neer en bad. Kijk, en als je het zo zegt, dat voel je wel aan, dan snap je ook eigenlijk meteen de bedoeling. Hè, want hier gaat het over de levende steen, de Heer Jezus Christus, die op het punt staat verworpen te worden. En dat is maar wat hier duidelijk wordt. Gelijk de worp van een steen. Hè, en toen ging hij bidden. En toen bad hij, als u wilt, vader, neem deze drinkbeker van me weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En er verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd, bad des te vuriger. In een ander evangelie, in Marcus, daar wordt gezegd, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. En weer een ander evangelie, Matthäus zegt, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Dat is zo'n zinnetje dat hoor je soms wel eens mensen zeggen, weet je wel? Van ja, ik wil wel, maar kan niet. Ja, de geest wil wel, maar maar eigenlijk weet je niet wat je daarmee zegt. Als je je realiseert waar dat vandaan komt. De geest is gewillig. Vader, uw wil geschieden. De geest van de Heer Jezus, die was gewillig. Maar het vlees, ja, dat vlees dat hield het bijna niet meer vol. Dat vlees dat was zwak. En hier staat dan ook bij nog, Hij kwam in vers 44, hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. He, moet je toch voorstellen. Ik heb dat opgezocht. Maar dat blijkt inderdaad ook wel te kunnen. He, er zijn artsen die hebben beschreven, die hebben situaties beschreven van mensen die in zo'n grote angst verkeerden dat hun bloed veranderde, hun tranen veranderden. Nee, hun zweet veranderde in bloed. He, en voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, dat heet hematidrose. Dus daar is ook officieel een benaming voor. He, dus en dat is een verschijnsel dat gebeurt bij mensen, ja, inderdaad, he, die in een ongelooflijk diepe angst zijn. Maar ja, wat zegt Hebreeën 5? Vers 7, dat zegt, hij is uit zijn angst verhoord. Hij heeft geroepen tot hem die hem uit de dood kon verlossen. En er staat, hij is uit zijn angst verhoord. Er staat hier en daar dus niet dat hij verhoord is voor wat betreft het wegnemen van de beker. Nee, hij is uit zijn angst verhoord. En het wonderlijke is ook dat als je vanaf dit moment verder leest over de gebeurtenissen die zich daarna afspeelden, dat je nergens meer ontdekt dat de Heer Jezus angstig is. Dus dat intense moment van angst, dat heeft hij gehad in de hof van Gethsemane. En daar heeft een engel hem versterkt. Daar is hij verhoord uit zijn angst en vanaf dat moment is hij zonder angst verder gegaan. Dat is nog eens een verhoring. En dat was nodig omdat het werk van verlossing tot stand gebracht moest worden. Dus als even later Judas eraan komt met een stelletje Romeinen. En soldaten en wat knechten van de hoge priester, de aardse hoge priester, is de Heer Jezus niet beangstigd. Hè? Hij zegt, wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener. En dan zegt hij, ik ben. Maar geen angst. En als even later Petrus hem verloochent, ook dat gebeurde, maar de Heer Jezus die onderging het allemaal zonder angst. Hè? Je ontdekt dat de Heer Jezus in het huis van de hoge priester, de aardse hoge priester notabene, werd hij bespot en werd hij geslagen. En het was allemaal zonder angst. En als hij daar staat naast Pilatus en bij Pilatus, met die zogenaamde rechtszaak die daar zich afspeelt, het is allemaal zonder angst. De Heere die doet wat hij doen moet, omdat hij daarvoor de kracht had gekregen. En zo kon hij het lijden uiteindelijk volbrengen, ja, tot precies het moment waar het zijn moest. En dat is aan het kruishout op Golgotha. Dus laten we even teruggaan naar Hebreeën 5. Dan zegt vers 7 dus, in de dagen van zijn vlees heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Kijk, wij zouden als mens nog even kunnen denken van, dat is me nogal een verhoring. Dat had ik een beetje anders gezien, zeg maar. Wij zien, als wij iets bidden, iets vragen aan God, dan hebben wij ook meestal wel alvast een idee van, dat zou wel makkelijk zijn als u het dan op die manier zou verhoren. Weet je wel? Hij is uit zijn angst verhoord, dat is het. En niet meer en niet minder. En dan staat er vervolgens, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Uit wat hij heeft geleden. Later zegt Paulus ook in de Filippenzenbrief, dat de Heer Jezus Christus, toen hij zich vernederde en de gestalte van een dienstknecht aan had genomen, dat stukje, dan staat er ook bij dat hij gehoorzaam is geworden, gehoorzaam tot de dood, de kruisdood. Dus de Heer Jezus heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden. En hier staat nog zo bij, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wat dat gehoorzaamheid leren betreft. Dit wil hier niet zeggen dat de Heer Jezus voor die tijd een ongehoorzaam mens was of zo. Nee, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd in het ondergaan van wat voor hem weggelegd was. Hè? Dat woordje leren dat hier staat, dat is het woordje waar in de oorspronkelijke taal het woord discipel van is afgeleid. Hè? En discipel, discipelschap, of het werkwoord, maar ja, dat is geen werkwoord, het werkwoord discipelen, oftewel leren, zoals het dan hier wordt vertaald, hè, dat betekent dat je iets leert door het te ondergaan. Dus leren door ervaring. Hè, dus als hier staat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd, dan is het dus niet van, nou ja, hij heeft de lesboekjes erbij gehad en eventjes overhoringje gedaan en zo heeft hij het geleerd, uit zijn hoofd geleerd, weet je wel, dat niet. Nee, het leren hier betekent het ondergaan door het mee te maken, door het te ervaren. En zo heeft hij die gehoorzaamheid ondergaan tot aan het kruishout op Golgotha. Hè, en dat is inderdaad ja, tot de kruisdood. En dan staat er in vers 9, en toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid, eeuwig heil geworden. En toen, ja, toen was het klaar. Hier wordt eigenlijk zomaar in een paar versen, hè, wordt daar het allergrootste lijden, want daar ben ik toch wel van overtuigd. Hè. Hoewel we van de week over zoveel lijden lezen en horen, hè, wat verschrikkelijk is, maar toch denk ik dat we moeten zeggen dat hier sprake is van het allergrootste lijden dat ooit in de menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. Hè, en dat lijden, dat had te maken met het feit dat hij inderdaad uit God geboren was, dat hij onder zondaren moest leven, de tegenspraak van zondaren tegen zich verdragen heeft, en dat hij uiteindelijk nota bene, hij die zonder zonde was, dat hij tot zonde gemaakt is en als gevolg daarvan gestorven is. De zonde der wereld. Zoals hij het lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Hier hebben we de hoge priester, enerzijds, en anderzijds hebben we hier ook het offer dat die hoge priester brengt. En hij is beide zelf. Hij is het beide. Hij is zowel het offer als de hoge priester. En zo heeft hij in gehoorzaamheid, heeft hij die weg afgelegd, die de Heere ja, voor hem bestemd had. En zo is het raadsbesluit van God is in vervulling gegaan. We hebben iets gelezen uit Psalm 2 vanmorgen. En die psalm die wordt eigenlijk al vervuld in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Het feit dat daar mensen waren die hem inderdaad gedood hebben. En vervolgens staat er in Psalm 2 van, dit is mijn koning, ik heb u geïnstalleerd. En dan worden we daarmee eigenlijk al meteen verwezen naar de opstanding van Christus. En zien we ja, dat hij inderdaad de opgestaan is, die door lijden, sterven, heen tot heerlijkheid gekomen is. He, want ja, dat weten we uit de Bijbel, na het lijden komt altijd de heerlijkheid. Wel dat grote lijden dat hij ondergaan heeft, dat grote lijden dat is uitgelopen in opstanding, in opwekking, in verhoging. En daar boven, daar is de priesterkoning voor het volk. En daarboven mogen wij hem zien als het hoofd boven al wat is, verbonden aan de gemeente die zijn lichaam is. En we zijn één met hem, onlosmakelijk met hem verbonden. Tot zover. We gaan de Heere ook weer danken met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we zo deze ochtend stil mochten staan, Heere, bij uw woord. En ook met name bij dat gedeelte, Heere, waarin het zo gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus. Een lijden, Heere, waarbij wij ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken. Heere, maar ja, we willen u zo danken, Heere, dat dat toch tot stand gebracht is. Dat Heren, in het lijden dat daarin de verlossing is gekomen, Heren, de verlossing door het bloed. Heren, we willen u danken dat ook wij als gelovigen, Heren, voor wie het in de eerste plaats en in eerste instantie helemaal niet bestemd was, dat wij, Heren, toch deel hebben gekregen, ja, aan dat heil, dat we deel hebben gekregen aan die verlossing door het bloed. Heren, want ja, zo is het dan toch gegaan en zo komt u ook tot uw doel. Heren, we danken u daarvoor en we danken, Heren, dat we, ja, weten mogen dat we zo volledig in de vrijheid gesteld zijn en dat we mogen leven vanuit de rijkdom van uw genade. Heren, helemaal zonder wetten en wetmatigheden. Heren, er is eigenlijk niets, Heren, dat tussen u en ons instaat. Er is ook niets, Heren, wat u verwacht van ons. Heren, dan slechts te geloven en te vertrouwen in datgene wat u zelf tot stand hebt gebracht. En we willen u zo danken, Heren, dat, ja, daardoor ook een nieuw leven is ontstaan in ons leven. Heren, en dat dat, ja, nieuwe leven u welgevallig is. Dank u wel, Heer, dat u ons daarin helpt en leidt. Heren, en ja, dat we mogen zeggen, Heren, dat zoveel dingen die we misschien vragen, Heren, dat we die in feite al hebben ontvangen in de Heer Jezus. We danken u daarvoor. We danken, Heren, dat we, ja, zo onze weg met u mogen gaan en steeds meer mogen ontdekken dat het uw weg is die u met ons gaat. Vader in de hemel, dank dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heren, voor de mogelijkheid en de gelegenheid en ook alle rust en vrede dat we dat zomaar kunnen doen. Dank, Heren, voor, ja, uw genade en dank dat die genade ons vergezelt, elke dag weer opnieuw, Heren, dat we daaruit leven mogen. We danken daarvoor vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Dan gaan we nog een lied zingen met elkaar. En dat wordt lied 542. God van trouw. Nou, en die is niet zo heel lang, dus dan stel ik voor dat we hem twee keer zingen.